Welkom bij Kunst is Collectief. Dag, leuk dat je luistert naar deze speciale reeks over kunstenaarscollectieven. We maken 10 afleveringen waarin het steeds gaat over de overtuigingen en de manier van samenwerken. Wat is de kracht van het collectief en waar liggen eventuele twijfels en frustraties? Kunst is Collectief is een samenwerking van online kunstmagazine Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making vanuit Kunstacademie Artes in Arnhem. Vandaag is Pink Pony Express de gast. Een ontwerperscollectief bestaande uit Tara Karpinski, Cecilia Hendricks en Annemarie van den Berg. Voor hun projecten strijken ze vaak neer op plekken waar frictie ontstaat tussen overheden en burgers. Denk aan een laag vertrouwen in het democratisch proces op Sint Eustatius of de Europese visserijregels die Urkse vissers dwars zaten. De ponies dompelen zichzelf soms maanden onder in een situatie en doen onderzoek door concrete dingen te maken. Het zijn vaak symbolische objecten of handelingen die op het eerste gezicht vooral grappig zijn, maar wel altijd aan serieuze kwesties raken. Zo werd in samenwerking met vissers uit Urk een gouden vissersoorbel ontwikkeld, die werd gedragen door minister Carola Schouten en door Europarlementariër Annie Schreier-Pierik. En op het eiland Sint Eustatius konden alle inwoners door te stemmen een van de monumentale plekken van hun eiland nomineren om na te laten maken in Madurodam. Welkom Tara, Cecilia en Annemarie. Leuk dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Jullie bestaan sinds 2010, dat is een hele tijd eigenlijk al. Toen gezamenlijk naar Detroit voor een project. Dat was de eerste keer dat de ponies vertrokken. Wat gingen jullie precies doen daar?
Oei. Wat gingen we doen? Even nadenken. We gingen kijken wat voor goede dingen er gebeuren in een stad waar eigenlijk alleen maar slecht nieuws over is. En misschien niet goede dingen, maar we waren benieuwd. Ja, Detroit is de grootst krimpende stad op aarde. In 50 jaar tijd in populatie gehalveerd. En criminaliteit, leegstaande huizen, wilde honden rondlopen, drugs. Nou ja, gewoon hoe het mediapark losgaat. Alleen maar negativiteit. En wij waren benieuwd, er moet toch ook een ander beeld zijn. Dus daarom gingen we.
En hoe kenden jullie elkaar al voordat jullie gingen?
Ja, min of meer. Ik kende iedereen. Ik kende Annemarie.
Hmm.
Want dat is ook familie.
Okay.
Dus die kende ik al heel lang. Yeah. En ik deelde met Tara al mijn studio, volgens mij. Toch?
Ja, een beetje. Ik had jouw plek overgenomen, omdat jij met een ander project bezig was. En had iemand anders in hetzelfde studio mij gevraagd als een soort sublet.
Oh, na Post CS.
Ja, en toen kwam jij terug. En een paar maanden of weken zelfs later begon een gesprek over Detroit.
En Jessica
deed toen ook mee.
Er was ooit een vierde pony.
Ja.
Inmiddels niet meer.
En die was de vriendin van toen ook een studiogenoot. Dus die studio was best wel een hub. Behalve mij, ik.
Ja. In Detroit, wat gebeurde er? Wat hebben jullie voor projecten gedaan? Verschillende dingen eigenlijk, hè? Vertel eens.
Ja, we hebben heel veel netwerken in kaart gebracht. Ter plekke. Maar we waren in eerste instantie. We deden eigenlijk iets wat we niet verwacht hadden. Want in eerste instantie wilden we de. We hadden een artikel gelezen over een postbode die zijn huis had volgestanst. Met allemaal post die hij niet bezorgde. Mm. Of niet bezorgd kreeg eigenlijk. Omdat er steeds grotere gaten tussen de huizen vielen. Maar het aantal brieven wat hij moest bezorgen was nog steeds zo groot als daarvoor. Dus hij moest zich helemaal kapot rennen.
Oh ja.
En dat was een intrigerend verhaal met zo'n huis vol met brieven en pakjes. En een postbode die gewoon de deur niet meer uitkwam.
Ja, het niet meer kan bijbenen.
Ja, we vonden het ook een mooi iets, een brief. Het sprak tot de verbeelding. Maar dat volgen van die postbodes, dat is niet gelukt. Omdat die gewoon veel te druk was. En toen zijn we op een gegeven moment weer teruggegaan naar onze uitvalsbasis. En toen hebben we bedacht, oké, dan gaan we kijken wat we wel kunnen doen. En toen kwamen we eigenlijk wel uit op, zeg maar, natuurlijk is de post ook een soort netwerk. Maar toen zijn we zelf gaan zoeken naar verborgen netwerken die eigenlijk als een soort weefsel die stad die uit elkaar leek te vallen in het nieuws toch bij elkaar hield.
Oh ja, dat zijn die positieve elementen waar jij het over had, hè? Die netwerken die er toch nog zijn. Waar stuit je dan op bijvoorbeeld?
Sorry, kan je het nog een keer?
Op wat voor netwerk stuit je dan bijvoorbeeld?
Ja, er waren een paar. Eén van was de kerken. Dat was meteen zichtbaar bij aankomst. Een bijna elke hoek in Detroit heb je een kerk. Okay. Heel uiteenlopend. En als je bijvoorbeeld in Google Maps gaat filteren op kerken, krijg je echt duizenden rode stippen. En dat was heel integrerend. Dus één project ging over het in kaart brengen van eigenlijk een soort uithangsborden van de kerken die je vaak in Amerika ziet. En die dragen positieve boodschappen over religie natuurlijk. En wij hadden dan een project gemaakt waarbij altijd het woord God of Jezus vervangde voor Detroit.
Dus in plaats van God is love, Detroit is love.
Oh, ja.
Of when your brother is in trouble, call God. En dan when your brother is in trouble, call Detroit.
Ja. Ja, en daarnaast hebben wij bijvoorbeeld ook heel hard geprobeerd te begrijpen hoe de ondergronds netwerk van stoom door de stad loopt. En we hebben verschillende experimenten gemaakt over wat je allemaal kan doen met stoom in Detroit. Waaronder ook een eitje bakken.
Want er is een grote auto-industrie, geloof ik, hè?
Nee, dit heeft te maken met de verwarming, de stadsverwarming.
Oké. Okay.
Dus er waren net als in Chinatown in New York overal van die putdeksels waar rookwolken uitkwamen.
Ja.
Maar in tegenstelling tot Chinatown was het daar vrij niet druk met mensen. Dus we dachten, de centrale verwarming, of hoe noem je het, de stadsverwarming werkt hier blijkbaar nog. En er komt overal stroom uit, maar wie gebruikt het eigenlijk?
Nou ja.
En toen kwamen we er ook achter dat de stad een soort wurgcontract had afgesloten met een afvalverbrander. Maar er was ook niet genoeg afval, dus dat afval moesten ze inkopen in Canada. Om dus energie te produceren die verder niet echt gebruikt werd.
Die niet
werd.
Gebruikt werd, moesten ze afval.
Maar wel door ons dus, want wij hadden een eitje gebakken.
Dat is dan toch een beetje de fascinatie die misschien door een beeld komt. Dus een postbode met een huis vol pakjes die hij niet bezorgd krijgt, of stoom wat ergens uitkomt. Het begint met een beeld.
Dat wou ik net zeggen. Dit is precies hoe we altijd beginnen. Dus je loopt daar rond en je ziet stoom echt een soort van echt zuilen stoom uit de grond opstijgen. En dan word je eigenlijk gewoon nieuwsgierig en dan wil je meer weten.
Ja, dat heeft ook iets wat
ongrijpbaars.
Ongrijpbaars, ja.
En spreekt tot de verbeelding.
Ja, en ik denk ook wat wij leerden in Detroit over onszelf was dat we allemaal een gedeelde interesse hebben in een soort diepgaande onderzoek. En bij al die projecten die we daar maakten was er een zeer serieuze verdieping in de context eigenlijk.
En inderdaad, via de stoom kom je dan op zo'n verhaal van het inkopen van afval en een wurgcontract. En
Philip Morris had er ook mee te maken.
Oh ja, de sigarettenfabrikant. Ja. En waar houdt het dan op? Wat is de rijkwijde van een project van de ponies?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Heel vaak houdt het niet op.
Ja, dus ook tijdens zo'n onderzoek begin je, of er komt een hele scala van actoren aan bod. Of spelers, zou je kunnen zeggen. En dat is natuurlijk heel integrerend. Maar daarnaast komt er een hele geschiedenis erbij. Dus er zijn projecten van ons die ooit een keer gestart zijn. Ook een beetje, niet echt gestopt, maar op pauze. En dan gaan ze dan weer opstarten. Maar dan veranderde er net iets op dat schaakbord van spelers, waardoor wij dan ook als collectief weer op in kunnen spelen.
Heb je daar een voorbeeld van?
Twee misschien. We hadden in 2014 een project gemaakt in Sint Petersburg. Wij werden uitgenodigd voor de Nederlands-Rusland Exchange jaar.
Mm-hmm.
Dat was een cultural, voornamelijk een economisch exchange, maar er was ook een soort cultuur
dekmantel.
Ja.
Inmiddels zoals wel kijk vaker. Je er zo naar, ja, precies. Nog sterker misschien, ja.
En frappant was dat wij werd gevraagd om werk te maken in de publieke ruimte.
Maar dat in Rusland.
In Rusland, ja. Maar dat is heel lastig. Mm-hmm. Omdat bijeenkomsten van, volgens mij was het destijds meer dan 13 personen in de openbare ruimte werden afgehouden.
Kleiner,
nog minder.
6 of 8.
Ja. En tegelijkertijd had Poetin net die wetgeving getekend om het symbool van de regenboog te verbannen van de publieke ruimte. En er waren allerlei soort protesten. Je zag ook bijvoorbeeld tijdens de Olympische Spelen in Sochi, de Duitse Olympische ploeg ging hun uniforms omtoveren tot een soort regenboogpatroon. En toen hadden wij besloten, nou, wij pakken in ieder geval de publieke ruimte heel breed en we gaan aan de slag met het natuurfenomeen van de regenboog. En we hebben destijds een app ontwerpen die regenbogen kon voorspelen. Eigenlijk over de hele aarde, niet alleen Rusland. Mm. En op een bepaald moment zochten wij naar een soort onderhoudsgeld om het nog levend te houden. En zijn wij gevraagd door Amnesty International om diezelfde app te ontwikkelen voor China. Dus toen kwam er een tweede editie erbij.
Voor alle onvrije landen waar geen regenboog te zien
mag zijn. Ja, maar dat is precies waar je denkt, waar houdt het op? Ja, dan precies. Gaan we dan ook voor Oeganda? Of ja, je kan maar doorgaan.
En dat onderhoudsgeld, het is gewoon zo'n app draait op een server. Al die technologie vernieuwt, dus je moet elk jaar weer nieuwe. Dus dat hadden we niet oneindig.
Ja. En in China moesten we ze ook nog heel onhandig op servers in Hongkong laten draaien.
Oh ja, anders zouden ze offline gehaald worden, bijvoorbeeld.
Ja, ik weet niet eens meer precies hoe we dat toen deden. Maar heel vaak hebben dit soort projecten dan ook, kom je ineens technologie tegen.
Oh ja.
Maar in de eerste instantie was het heel leuk, want we hadden bij de Russische versie, de eerste versie, via een satelliet of via een chat.
Electro-L.
Hadden we allemaal beelden van die satelliet gedownload die super mooi waren. Maar we waren toen ook bezig om te onderzoeken welke open source weerdata kun je downloaden om de condities voor de regenbogen te
We hadden gewoon een FTP-ingang. Dus dan gingen we via CyberDuck inloggen op Electro-L. En dan kon je gewoon kiezen welke dag wil ik de satellietbeelden. En dan kon je ze gewoon downloaden.
Oh ja.
Superleuk.
Nou, het was een feestelijk tientje, omdat het Russisch was.
Ja.
Nou, en uiteindelijk zijn we achtergekomen dat die satelliet dan na een jaar uit de rotation.
Stuk.
En toen zijn we overgestapt naar NASA. Een beetje.
Dus er is altijd een interessant beeld. Er is iets wat een beetje grappig is. Er zit een soort van komische ondertoon in om regenbogen te voorspellen.
Of een toeval, politiek. Of iets dat je in één keer door de achterdeur die beelden kan downloaden.
Ja.
Ja, ik zou het niet zozeer komisch noemen, maar misschien het is meer symbolisch.
Nou, ik vind het ook wel komisch dat je een app hebt die gaat voorspellen wanneer een regenboog is.
Waarom?
Dat is toch grappig, dat is toch ongebruikelijk?
Nou ja, daar kan ik me wel wat in vinden. Want toen we in gesprek waren met het Finse weerstation, die mensen zeiden ook, als er één ding niet te voorspellen is, is het weer wel. Okay. Dus dan kom je daar ook weer achter van, oh ja, leuk al die weerberichten, maar het is niet te voorspellen eigenlijk. Dus dat is dan wel weer komisch.
Ja.
Maar iedereen wil het toch weten.
Eigenlijk bloedserieus zou ik het meer noemen. Om die regen, want we wilden gewoon heel graag die regenboog kunnen voorspellen. Om het op te nemen voor het natuurfenomeen. Dus voor mij voelt het meer bloedserieus. Ja. En gewoon heel veel graven en bellen en zoeken. Hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen?
Ja. Ja, interessant. En hebben jullie een eigen rolverdeling hierin? Als een project zo breed uitwaaiert.
We hebben meer een constante ruilverkaveling.
Constante ruilverkaveling? Leg uit, hoe werkt het?
Tussen onze hersenen. Nou ja.
Nee, we hebben
dat
eigenlijk
is hoe jij het ziet, toch? We hebben hier wel over nagedacht ook van, oh jee, straks moeten we vertellen wie doet wat.
Ja.
Want ja, ik heb ook het gevoel, we zijn eigenlijk gewoon een soort band. En
dan heeft iedereen zijn eigen instrument.
Ja, en wat is dan je instrument? Dus ja, dan kom je weer bij die rotvraag uit.
Ja, waarom is het een rotvraag? Is het niet zo te zeggen?
Maar nou ja, als we het echt zwart op wit of zo gekaderd moeten zeggen, hadden we bedacht dat Cecilia doet art direction. Ik doe diepgaand onderzoek. En jij doet de schakels.
Strategie.
Ja, strategie.
Ja, ik denk in de werkelijkheid.
En dan hebben we nog de customer journey.
Maar we zijn allemaal ontwerpers, dus we doen allemaal art direction. En we zijn allemaal nieuwsgierig, dus we doen allemaal onderzoek.
Ja.
En we willen het allemaal voor elkaar krijgen, dus we zijn ook allemaal strategisch. Dus het is meer een soort, ja, wat is een goede metafoor?
De
ruilverkaveling. Ja?
Ja, ik vind het ook een soort square dance eigenlijk. Maar ik denk dat komt omdat wij gaan niet uit per se van rollen, maar meer van ons hersenen. Dus ik ben bijvoorbeeld over een bepaalde idee of gedachte die ik heb, ben ik dan meteen heel nieuwsgierig. Of ik kijk naar uit eigenlijk wat Annemarie daarvan vindt, of wat Cecilie daarvan vindt. En als we dat met z'n drieën overleggen of overlachen, of als we daar het over hebben, komt er iets uit wat van geen één van ons is. Maar dat vind ik niet echt een rolverdeling. Dat is meer een soort chemie wat ontstaat tussen ons.
Ja, ik denk die dingen die we mooi vinden, zoals de post of de stoom of die regenboog, dat zijn ook universeel. Ik denk niet eens alleen voor ons hele aansprekende fenomenen.
Mm.
Maar eigenlijk, denk, die liggen ook en die herken je. Je herkent van elkaar dat je daar van houdt.
Ja. Maar, en als je zo al moet gaan zoeken naar hoe formuleren we die rolverdeling, dan is die er blijkbaar dus helemaal niet zo helder.
Nou ja, ik weet nog wel eens dat we wel eens contact hadden met een architectuurbureau in Rotterdam. En die hadden dan onder hun e-mail staan naam en dan hoofdonderzoek.
Ja.
En dat ik dacht, oh, dat klinkt wel goed. En dan gingen we daarover nadenken. Of ik ging daar in mijn hoofd over nadenken. Maar je komt er gewoon niet uit. Dus ik denk eigenlijk zijn we allemaal pony.
Dat is de rol.
Ja, mm-hmm. Dus het is gewoon echt een hele moeilijke vraag.
Ja, en het is ook misschien goed om erbij te vertellen dat wij fungeren niet als een studio. Dus het is niet dat wij opdrachten uitruilen. Of wij hebben altijd als collectief geprobeerd om met één stem te spreken. En dat is soms heel uitdagend. Maar wij zijn achtergekomen dat als dat ons lukt, dan is het project, ja, vak, heb dit draagvlak. Dus dan is een rolverdeling misschien minder, heeft minder prioriteit als je toch als eenheid naar buiten treedt.
Ja, en hoe werkt dat? Want jullie onderzoeken door te maken eigenlijk. Betekent dat je veel minder vergadert en minder overlegt en minder expliciet maakt, maar gewoon samen aan de slag gaat?
Dat zou een rooskleurig verhaal zijn.
Ja, zo is het, zo mooi is het niet?
Nou ja, het gebeurt wel snel dat je veel meer overlegt als je met veel mensen iets wil maken. Dus dan heeft de een idee en dan, ja, de ander snapt dat niet. Maar of dit hoor je ook bij alle mensen die samenwerken, dat je het risico is dat je te veel gaat zitten praten en denken en dat er niks gemaakt wordt.
Ja.
Maar ik denk bij ons, als dat gebeurt, ja, komt er ook een soort moment
dat iedereen het zat is.
Ja, en dan gaan we echt maken. Dan moet de volgende dag of binnen een uur, dan is het echt oké. Dan is de frustratie van het niet maken zo hoog. Want er gebeurt echt dan niks. En wij doen ook onderzoek door te maken. Dus als je niks maakt, hoe doe je dan onderzoek?
Ja. En als je zegt, we doen onderzoek door te maken, hoe zorg je dan dat je met één stem spreekt inderdaad? Hoe ziet dat eruit in beelden?
Ja, soms is die frustratie bij één zo hoog of de actiereactie zo groot dat iemand iets gaat doen. Of soort van, en dat we allemaal denken, er moet iets gebeuren, dus we gaan dat doen.
Ja, en het vraagt ook soms veel, hoe zeg je dat? Kracht. Dus we hebben ook bijvoorbeeld onderzoek gedaan, ja, door te maken, waar je echt 3 mensen nodig hebt, omdat het beeld die je wil creëren vraagt gewoon heel veel uren of heel veel materiaal of heel veel tijd. We hebben ooit bijvoorbeeld een tekening door mensen die door een tunnel heen lopen gemaakt. Heel simpel, dat iedereen met een potlood langs een muur loopt. Met verschillende kleuren die corresponderen met de tijd van de dag. Maar dat hebben wij 10 uur lang gedaan. Nou, in je eentje lukt dat niet.
En dan soms gaat het geen eens om die tekening, maar door dat te doen in die tunnel en 10 uur lang kom je zoveel mensen tegen en zoveel
nieuwe informatie
die je anders nooit was tegengekomen. Dus soms maakt het niet altijd, maar soms maakt het dus ook geen eens uit of die tekening nou een tekening is of dat we iets anders doen.
Ja, en daar maakten jullie zichtbaar hoe die tunnel gebruikt werd, hè? Eigenlijk op welke tijdstippen en hoe vaak. En
wie er de ene kant op ging en wie de andere kant.
Ja, dat was zo'n zwart gat. Het was een tunnel in de kolenkit.
Het maakt wel een beetje uit wat... Of het maakt misschien niet uit wat we maken, maar het heeft altijd wel een mooie... Of in ieder geval, je ziet wel echt iets. Het is niet alleen maar bla bla of koken met z'n allen of in de soep roeren.
Ja.
Het is echt iets...
Iets visueels.
Maken, ja.
Ja, heel goed. Dat is een belangrijke...
aspect.
Aspect van wat jullie doen, jullie handschrift eigenlijk. Zijn er nog meer dingen die altijd in een ponyproject zitten?
Meerdere lagen en meerdere stemmen.
Ja, en dat je het op verschillende manieren kan presenteren of inpluggen in... Zeg maar, we kunnen die tekening aan de gemeente laten zien. Maar ook aan de mensen die door de tunnel lopen. Of aan een of andere textielgoeroe. En dan is het gewoon een heel mooi wandkleed.
Ja, visueel ding. Ja. Ja. Wanneer dus, is het allerleukst om een pony te zijn? Wanneer is de samenwerking, het werk in een collectief het allerleukst?
Ja, als we lachen.
Ja. Ja. Best veel. Al, in ieder geval nu. Is dat normaal gesproken ook zo? Of zijn het de zenuwen?
Nee. Is, veel lol is wel belangrijk. Mm-hmm. Maar er wordt ook wel gehuild. Maar ja, ik wou eigenlijk zeggen op locatie en met z'n allen. Echt een soort snelkookpan. Want we werken ook best wel soms versnipperd. Of ik ben er een tijdje minder actief geweest. En we zijn er nu allemaal achter dat we het fijn vinden als gewoon alle hersenpannen aanwezig zijn. Mm. En als je op locatie werkt, heb je gewoon heel veel tijd... dag en nacht.
En focus.
Maar dat heeft ook weer te maken met de setting waarin we nu zitten. Dat we allemaal ook ander werk hebben met inkomsten. Of wellicht kinderen of dat soort dingen.
Ja.
Ik ben de vraag een beetje kwijt.
Nou, wanneer is het leukst? Dus inderdaad, je zei op locatie met iedereen bij elkaar. Energie.
Ja, wat ook superleuk is als we aan een project werken. En dan, wat gebeurt vaak, is dit. Jij belt om 11 uur 's avonds van... Ik heb een fantastisch idee. En het project een nieuwe dimensie krijgt. En heel vaak. Het is ook mij overkomen dat ik jou bel. Maar dit voel je meteen dat je denkt... En dan het delen is heel fijn. En dat is iets ook waar ik denk dat wij gewoon happy van worden.
Ja. Yeah. En wanneer is het helemaal niet leuk? Want we hebben in eerdere afleveringen al gehoord dat ja, het is gewoon niet altijd makkelijk om te werken in een collectief. Je moet oefenloos praten. Je moet zorgen dat iedereen op de gelijke manier gehoord wordt. Je moet ook heel veel samenwerken aan projecten waarvan je eigenlijk denkt, ik weet niet of het zo leuk is. Wanneer is het niet leuk voor jullie?
Jij zei soms, het is net zoals een relatie hebben.
In welke situatie?
Ja, in alle.
Ja, en wanneer is dat dan niet leuk? Wanneer verzucht je dat, zeg maar?
Bijvoorbeeld als ik denk aan mijn relatie. Als ik moe ben of de ander, dan is de sfeer sneller niet leuk. Dus je moet wel allemaal goed voor jezelf en voor je energie zorgen. Maar als er dingen op de achtergrond spelen die energielekken veroorzaken, dan leeft dat ook mee in de groep, bijvoorbeeld.
Ja, of als je niet helemaal kan aanvullen. We kennen elkaar natuurlijk heel goed, dus je kan eigenlijk heel vaak gewoon zonder woorden al die ander begrijpen, maar soms ook niet. Maar je hebt het er niet de hele tijd of meteen over. En met z'n drieën of vier is het ook complexer, dus dan is het soms echt wel dat je niet meer weet wie je bent of wat je doet of waar.
Existentiële crisis.
Ja, en of het wel ergens op slaat wat je aan het maken bent. Mm. Want het zijn zulke soms ook ongrijpbare dingen waar je mee bezig bent. En de ene keer als, weet ik veel, als er iemand een artikel over wil schrijven, dan denk je, oh great, we zijn fantastisch. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Zeg maar, je kan, omdat het ongrijpbaar is, kun je soms heel erg gewoon kwijtraken wat je vast hebt.
Ja. En helpt het dan om elkaar te hebben? Kunnen jullie elkaar even eruit trekken als dat nodig is? Of zit je dan met
je
z'n allen elkaar
je kan ook wel met z'n allen inzakken.
Ja, ja precies. Ja.
Ik moet net zeggen. Maar het kan ook heel banaal zijn. Bijvoorbeeld dat de ponies naar Sint Eustatius gaan. En op het laatste moment, ik weet niet, volgens mij had ik een miskraam. En ging ik niet mee. En zijn de ponies op een eiland en zit je thuis.
Ja,
met ellende.
Achter de rug, ja.
En dan mailen ze je elke dag. Oh, we zijn nu dit, we zijn nu dat. En dan denk je alleen maar, ik wil. Dus het kan ook heel praktisch ellendig zijn.
Ja. En dat is dan eigenlijk gewoon botte pech, denk ik. Of zijn er tips waarvan jullie denken, zo kun je tegen iedereen die luistert en die misschien een collectief wil beginnen of daar al in werkt.
Oh.
Wat zijn ervaringen waarvan jullie zeggen, zo wordt het net iets minder heftig op de.
Nou, we hebben wel elkaars valkuilen moeten leren. En hoe noem je dat? Talent of wat het tegenovergestelde.
Ik wil je geen superpower.
Ja, ik wou geen kracht noemen, maar ja,
nee, heel goed.
Maar als je snapt, want volgens mij mijn valkuil is authenticiteit. Dus en ik snap ook niet precies. Ik vind het altijd heel moeilijk om te begrijpen wat die term is. Maar als ik dus en dat is ook die authenticiteit. Dus als ik iets niet snap, dan kom ik in mijn valkuil, toch?
Ja, en ik denk het verschil was, vroeger wisten wij, nou ja, we wisten veel vroeger niet. Maar nu kunnen we eigenlijk heel banaal zeggen, oh Annemarie, je zit in je valkuil.
Ja.
En we kunnen haar ook een beetje daaruit helpen. Maar dat is bij ons allemaal.
Bij jou is valkuil dat je geen overzicht hebt. Dus daarom de strateeg.
Uh-huh.
Dat is misschien een tip. En
je hebt een soort van automatische rollen in. Het is ook een soort systemisch. Dus als je in een groep werkt, zijn er altijd bepaalde rollen aanwezig. En als ik bijvoorbeeld, of Cecilia een bepaalde rol op zich heeft, maar die valt weg, dan automatisch neem je als groep, verdeel je die rollen. Maar soms komt er dus een rol ook bij je terecht waar je helemaal niet denkt, daar voel ik me goed bij.
Wat zijn dat voor rollen bijvoorbeeld?
Voorzittersrol. Groepswerker, monitor. Dit is echt. We zijn ook bij een coach geweest. Dus dit is een soort systeem. Ik weet niet, het heeft ook een naam. In de coachingswereld. Je hebt de plant. Cecilia was de plant. Tara de monitor en ik de groepswerker.
En Jessica de voorzitter.
Ja. En de plant heeft bijvoorbeeld veel ruimte nodig om goed te kunnen te floreren. De groepswerker heeft eigenlijk nodig dat de groep goed gaat. Dus als het
frictie. Harmonie.
Ja, harmonie. Dus mijn lijmvoorraad is groot. En
jouw lijmvoorraad is groot?
Ja, dat als er niet genoeg harmonie is, dan.
Maar dan ben jij daarvoor
om te
bij elkaar te brengen.
Ja, of om de middenweg.
Ja.
En de monitor is iemand die kijkt naar. Klopt het wat we doen? Als dit onze vraag was en we zijn nu hiermee bezig, moeten we dan eigenlijk niet bijsturen? Of een voorzitter was figuur naar buiten toe?
Ja, en het grote geheel, denk ik. En maar de lange termijn planning.
Maar even, misschien dwalen wij een beetje af bij jouw vraag over wat voor advies zouden wij geven aan collectieven. Ik denk ook, maar dat is ook iets wat ik vaak tegen mijn studenten zeg, is maak iets. Dus dat gaat ook een beetje terug naar hoe wij werken. Dat is, je kan soms in stap nemen met je handen. In plaats van te praten over. Of te praten over wat is een collectief. Of hoe verhouden wij naar elkaar. Dus ik denk dat wij zijn ook heel goed in altijd teruggaan naar de basis. En de basis is het maken.
En heb je een voorbeeld van een situatie waarin je denkt, nou, we komen de praten niet uit. Maar laten we iets gaan maken en dan is er weer ergens een opening.
Strings of de vuilnis? Vuilnis? Toen gingen we toch grof vuil opnieuw ordenen.
Oh ja.
Vertel.
Dat is niet ons meest geslaagde
project. Nee, strings ook niet.
Ja, maar het is wel.
Maar toen gingen we wel uit wanhoop.
Ja. Het is wel een van de eerste keer die wij probeerden in opdracht te werken. Dus we hadden een succesvol project gemaakt in de Kolenkit in Amsterdam, waarin wij hebben voorgesteld dat brood wat op straat belandt wordt verwerkt door anaerobic digestion tot nieuwe energie. En dat was een samenwerking uiteindelijk met de moskee en ook met de gemeente en ook biologen uit Wageningen. En we hadden een machine ontwerpen die heet een vergister. En ineens kregen wij, of werden wij gebeld door meerdere gemeentes in Nederland als we niet een vergister wou komen maken voor hun.
Broodvergister.
Een broodvergister, ja. En uiteindelijk heeft ook Stadsdeel Oost ons benaderd. En wij hebben soort de touwtjes in handen genomen en gezegd, wij willen heel graag iets voor jullie komen doen, maar het wordt geen vergister.
Dus misschien iets nieuws.
Iets nieuws, ja. Dus geven ons een ander opdracht. En toen hebben ze ons een wat breder vuilnisopdracht gegeven, maar met heel veel soort eisen. En wij komen er helemaal niet uit. Maar dat was wel een heel belangrijk les, omdat wij dachten, wij kunnen eigenlijk alleen ons werk doen als wij geen agenda hoeven te volgen.
En de wens was gewoon heel groot voor weer een broodvergister. Terwijl het is ook wel eigen aan ponyprojecten dat als je een project uit een context haalt, je tilt hem op en je stopt hem dus in een andere wijk of in een andere stad of land, dan hoeft dat echt niet meteen weer te kloppen. Dus het is heel locatiespecifiek. Dus bij de gemeente Stadsdeel Oost dachten we, ja, misschien komen we daar wel op uit, maar we moeten eerst goed kijken wat er speelt. Misschien speelt er iets heel anders.
Ja, niet als beginpunt meteen al, als kant-en-klare oplossing. Ja. Jullie hebben allemaal een hanger om, zie ik. Een ketting met een hanger. Ja. Met banaal erop. Waarom dat woord?
Ja. Wie gaat dit uitleggen?
Ik heb Raduga.
Ja, we hebben meerdere hangers. Ook Pony. Maar die Pony die zijn allemaal stuk, omdat onze allereerste ketting was Pony.
Maar banaal, ja, dat is zeg maar ons nieuwe, hoe noem je dat? Een slogan? Een catchphrase?
Motto?
Het is één woord.
Motto.
In Luus?
Dat met mijn afstuderen te maken.
Ja, dat ook.
Vertel.
Nou ja, ik heb op de ponies gereflecteerd met een master bij het Piet Zwart. Master Education in Arts. Dus ik wou kijken, wat zijn de pedagogische waardes van ons werk en hoe kan ik dat vertalen naar het onderwijs? En toen werd ik vorig jaar, januari, had ik mijn presentatie online, want er was weer corona. En er was een extern, en ik alle ponies had ik uitgenodigd om erbij te zijn. En er was een extern, hoe noem je dat?
Gecommitteerde,
die op een gegeven moment een vraag stelde. Maar die introduceerde, oh, nou ja, het banale werk van de ponies. En toen stelde ze een vraag. En ik was het al bijna weer vergeten, maar de ponies zaten bij mij. Dus toen de beoordeling klaar was, werd er volmondig gezegd, banaal. En ik was het alweer bijna vergeten, maar toen zijn we helemaal in dat woord gedoken.
Wat eigenlijk een belediging was.
Nou ja, dat het.
Toch?
Ja, maar
we
uiteindelijk
omarmen we wel.
Wij dachten,
we gaan het omarmen.
We own it.
Ja.
Ook omdat we zijn tot de conclusie gekomen dat wij misten, zeg maar, in het huidige kunstklimaat een bepaalde gevoel van vrijheid. Omdat er zoveel, en ook waardevol, maar ook zeer gecompliceerde gesprekken gaande zijn, waar we zien dat de kunstenaar bijna verlamd wordt. Of dat je niet zo snel in stap durft te zetten, omdat je zo hard over na moet denken van, hoe gaat het vallen? En op dat moment dachten wij, ja, maar als je banaal ontarmt,
kan alles.
Kan alles. En voel je dan die vrijheid meer.
Als je niet bang bent om banaal te zijn in wat je, wat je naar buiten gaat sturen.
Of, gewoon als je niet bang bent.
Ja.
Ja.
Dus het is een geuze naam eigenlijk. Een geuze.
Ja.
Leus, motto.
Ja, motto vind ik wel. Jij wou de leus?
Ja,
wat vind jij?
Ik voel het meer als like de klok van Flavo Flav.
Wat Flavo Flav?
Hij is
rapper.
Ja. Oh. Ja, dat je gewoon iets draagt wat eigenlijk Tik. Veel zegt, maar ook niet meteen begrijpelijk.
Blijf even dicht bij de microfoon als je wil.
Oh, sorry.
Ja, dus gewoon bling bling om je nek.
Ja,
ja.
Bling bling.
Bling bling. Nog even over dat project wat je net noemde in Rusland. Dat heeft natuurlijk een heel andere lading gekregen. Ook wat jullie daar toen deden in de metro. Is er nog een interessante performance eigenlijk. Jullie gingen dus als groepje ook de metro in met planten. Geloof ik ook, hè? Vertel, ja. Wat gebeurde daar?
Ja, dat was ook een soort spel met hoe lang kun je eigenlijk de regels proberen te schenden zonder ze echt te breken. Dat ging er ook over wanneer is iets een manifestatie of een performance in de openbare ruimte met meerdere personen, wat helemaal niet mag. En wanneer zit je gewoon met een plant in de metro? En die planten die waren ook, zeg maar dat was dan meer hoe we erop gekomen waren. Het waren planten die veel zuurstof weg, hoe noem je dat, uitstuurden in de metro. En er was ook in de Russische ruimtevaart heel veel onderzoek naar gedaan over hoe je planten kan gebruiken om zuurstof ergens in te brengen. Maar het is ook lucht brengen in een repressief klimaat.
Ja.
En die planten waren heel groot.
Nou ja, maar en misschien nog wel het allerbelangrijkste is, we waren soort van vermomd. Dus we gingen ons aanpassen aan de lokale mode. Wat betekende huidkleurige panties, een rok, maar dan een maat te klein. Ordi chic noemden we het wel. Dus we deden op een gegeven moment een test. Zodra je een huidkleurige panty aantrok, werd je in Sint-Petersburg al in het Russisch aangesproken.
Oh ja, dus dat is een kenmerk dat je een local bent eigenlijk.
Ja, dus dat was een soort stap 1.
En ook waren er, zeg maar, op de straat en bij de ingang van de metro heel veel oude dametjes en ook minder ouderen, die gewoon zelf hun kleine plantjes aan het verkopen waren. Dus er waren een soort lokale
beeldende
elementen die we allemaal samenbrachten.
En we hebben best wel lang nagedacht, waar moeten we nou met die planten? Want we hadden ook gehoord van een studie dat hoe meer ventilatie of wind dus, en hoe meer zuurstof die genereert. Toen hadden we uiteindelijk
ook voor ventilatoren en zo, toch?
Ja, maar toen zijn we ook de metro ingegaan. Want we dachten, ja, dat is toch echt de plek waar de meeste lucht doorheen
verplaatst, ja.
Maar ik denk vaker in ons werk spelen wij met subversiviteit. Dit was wel een performance, maar dit element komt bijna altijd terug in elke project.
Hoe zou het eruit zien als jullie nu naar Rusland zouden gaan? Zouden jullie dat überhaupt doen? Stel, er was weer een Nederland-Rusland jaar. Wat zou dan een performance zijn die jullie
daar zouden kunnen doen? Ik zou nu met mijn Amerikaanse nationaliteit niet naar Rusland durven.
Nee. Wat misschien toen al spannend was, of niet?
We werden wel met Podzimke gevolgd uiteindelijk. Maar dat vonden wij heel leuk.
Met deze actie in de metro bedoel je?
Ja, ja, we merkten dat diezelfde man op meerdere plekken, hij zat gewoon in de café met ons. En dan
met zo'n krant met een gaatje
later
erin.
Het was heel ja, eigenlijk heel ouderwets bijna. Maar we hebben ons wel misschien meer in China. Omdat toen wij werden uitgenodigd door de ambassade. De Nederlandse ambassade en ook de Deense ambassade. Om het regenbogen-app te introduceren in China. Tijdens een groot gelegenheid waar alle ambassades mee aan doen. En wij hadden materialen moeten invliegen. Posters, en maar ook dingen op een harde schijf. En noem maar op. Allemaal over LGBTQI-rechten. En ik weet dat we toen echt zorgen te maken bij aankomst van, gaat het goed? En het ging goed. Dus het was eigenlijk, we waren in één keer door.
Maar we hebben wel ook met die tweede keer, toen jij naar China ging en wilde samenwerken met Chinese kunstenaars, dat die wel, ik bedoel, wij kunnen makkelijk weer weg uit dat land en misschien vinden we het grappig, zeg maar zoals die keer in Rusland, omdat het ook een beetje slapstick-achtig was, gevolgd. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van mensen die daar echt blijven en wonen, die niet zo makkelijk dit soort dingen kunnen doen.
Ja, die zien de humor niet per se van nee, misschien.
Dus... Nee, dus dat is voor ons een enorme luxe eigenlijk, dat wij dat zo mogen doen. Maar inderdaad, het beschermen van de mensen waar wij samen mee werkten, dat kreeg echt hoge prioriteit destijds.
Dat had het altijd bij Raduga al. Ook met de manier waarop de app in elkaar zat, dat je je gegevens niet terug kon tracen.
Mm. Jullie zijn nu, wat is het, 13 jaar bezig ongeveer? Pak een beet. Hoe heeft het zich ontwikkeld en waar gaan jullie naartoe? Weten jullie dat? Want tot nu toe staat er best wel een soort... Klinkt het best wel alsof jullie heel natuurlijk samenwerken en niet best heel veel expliciet maken? Is er een koers? Weten jullie waar je over 5 jaar wilt zijn, bijvoorbeeld?
Nou, we weten waar wij over 5 weken willen zijn.
Ja, dat is al heel wat.
Maar er zijn wel dingen die je, zeg maar, na zoveel tijd... die een klein beetje schuiven of veranderen. Dat gebeurt natuurlijk de hele tijd. Maar we hadden het hier ook over dat in het begin wilden we... zeg maar echt netwerken verbeelden of blootleggen en aan de oppervlakte brengen. En nu na zoveel tijd dat doen, zijn we ook in staat om zelf het netwerk te worden bijna.
Of
door wie je zeg maar aanschrijft of erbij betrekt of er iets over vertelt.
Hmm.
En dat is heel erg, ja, dat is wel voortschrijdend inzicht. Ik denk dat deden we altijd, maar je bent je... meer bewust van
de pionnen en de schaakstukken.
Ja, van het spel.
Maar daardoor duren projecten ook langer, denk ik. Want iets blootleggen is wel iets anders dan onderdeel van een netwerk worden en via die manier iets
teweeg brengen.
Ja. Dus dat is wel echt... In Detroit en Heerlen konden we in 1 dag een heel project voor elkaar krijgen. En nu is het maanden, jaren.
Heb je daar een voorbeeld van wat jullie proberen te bewerkstelligen door inderdaad zo'n netwerk te worden? Een huidig project.
Nou, ik denk met het project over de Brexit dat een goede voorbeeld is. Omdat, ons onderzoek vond plaats voornamelijk op Urk, waar we ook op Texel. Maar daaromheen, wij waren natuurlijk ook samen met de vissers. We gingen ook een week meevaren. Jij ging meevaren. Annemarie en ik waren allemaal op de Noordzee. Maar tegelijkertijd waren wij ook... probeerden wij ook onderdeel te worden van een politiek netwerk. Dus we hebben brieven geschreven naar in de eerste instantie Europarlementariër Annie Schaier-Pierik. En later werd het Corolle Schouten. Dus je hebt zeg maar... lagen van netwerken die op elkaar gestapeld zijn. En ik denk, in elke laag proberen wij een soort plek te creëren... Mm-hmm. waar wij dan ook onderdeel van worden.
Echt ook de kracht van brieven ontdekt. We hebben vanaf het eerste begin brieven gebruikt in onze projecten. Bijvoorbeeld in Heerlen, dat was de tweede keer... hebben we ook een brief aan de pastoor geschreven... dat we gingen inbreken in de kerkklok. En die aanslaan, die was stilgezet. Maar nu zijn we ook met het Brexit-project. Dan merk je dat als je inderdaad heel goed formuleert... en heel erg slim de brief richt aan bijvoorbeeld die Europarlementariër... dat je ook echt een respons... kan krijgen.
Zij heeft jullie oorbel gedragen, hè? De gouden oorbel die jullie ontwikkeld hebben.
Ja, maar we hebben haar attentie gevangen door een brief.
Ja, en dat is een voorbeeld van hoe jullie zelf het netwerk zijn tussen politiek, tussen de vissers, tussen de community.
Ja,
daar.
Of misschien niet zijn, maar ook verbindingen hebben of zo. Ik weet niet of we het netwerk zijn of dat we soort van ingangen.
Ja, of we leggen het dan niet alleen op tafel meer, maar we gaan eroverheen.
We spelen daarmee.
Ja, met het overdragen van de oorbel. Bijvoorbeeld werden wij dan uitgenodigd omdat tijdens een soort in scène gezet dramatisch moment van een vergadering in het Europese parlement met Annie Schaier-Pierik. En letterlijk, zij was Cecilia's haar aan het borstelen daarvoor. En er was een cameraperson. En wij gingen naar binnen en het werd gewoon... En later... dat is natuurlijk voor ons project een soort waanzinnig publiciteit. En ook een arrival in die setting. Dat je bent dan ineens eventjes onderdeel van een, ja, ook een politieke wereld waar je nooit zo snel kon.
En dit was om een foto te maken of een video?
Ja, dit was om een foto te maken. Ja. En wij hebben die foto's toen ook gekregen. En dat, maar dus wij gebruiken dan die foto's voor ons eigen doeleinden. Maar een paar maanden later kregen wij dan het kerstkaart van Anishka Pirek, waarin zij dat foto ook gebruikt voor haar eigen politieke doeleinden.
Dus een soort nieuwsbrief.
Ja.
Die naar weet ik het wie.
En dan je
allemaal
kan je afvragen, soort van, who's using who?
Mm.
En ik denk dat who's using who en dat spelen met een evenwichtige relatie, of dat is iets waar wij beter in geworden zijn over de jaren heen.
Ik ben heel benieuwd hoe het er over 5 jaar uitziet. Maar ja, jullie weten 5 weken, dus we moeten afwachten en over 5 jaar terugkomen, denk ik.
Ja, of je nodig ons uit over 5 weken en dan kunnen we ook vertellen.
Ja, precies, maar dat is toch maar 5 weken. Leuk dat jullie er waren, dankjewel.
Dank je.
Tot zover deze aflevering van Kunst is Collectief. Als speciale reeks van Kunst is Lang, een samenwerking van Mr. Motley en onderzoeksprogramma Collective Making van Kunstacademie Artes. Volgende week een nieuw collectief. Tot dan.
In Amersfoort staat een depot chockvol kunst en objecten. Spullen die belangrijk zijn voor Nederland. Heel veel schilderijen en sculpturen, maar ook lampen, wandtapijten, een bank van Gispen, een broek van Fong Leng. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. We zijn in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Het is natuurlijk een idioot schilderij waarbij je met al zijn beschadigingen en vooral die ene man zonder hoofd afvraagt, is hier een wraakactie geweest of wat is er hier aan de hand? Was die man zo gehaat dat die weg moest?
Dus dit is de afbeelding en je ziet, deze is echt gewoon gefotoshopt of zo, maar dan geschilderd.
Oh, dat is gruwelijk.
Ja. Yeah.
Wie wat bewaart, heeft wat. Maar wat bewaar je en waarom?
Arthandlers, ja zeker. Dat zijn geen verhuizers. Dit zijn arthandlers. Die lopen vaak met Van Goghs en Rembrandts. En vandaag lopen ze met beschimmelde doos.
Hans, waar gaat hij heen?
Linksaf. De quarantaineruimte in.
Er zijn spullen. Het kan net zo goed de tweede kamerstoel zijn of de voorzittersstoel. Antiek, een schilderij die hangt bij ministerie en zo. Dat wordt ook allemaal opgeslagen. Maar het zijn oude spullen, antieke spullen. Het kunnen ook moderne spullen zijn. Ja. Dus het heeft waarde of geen waarde. Het hangt er niet van aan. Dit zijn lampen.
In de podcast Wie Wat Bewaart nemen we je mee het depot in en reizen de kunstwerken achterna die in- en uitgaan. Als een soort audiotour langs objecten met bijzondere verhalen en plekken waar je niet snel komt.